Geliefde gemeente, zo ontmoeten we elkaar vanmorgen ook weer in de kerk. En wat is dat eigenlijk een wonderlijk woord, kerk. Want daarbij kun je dus denken aan het gebouw waarin de gemeente samenkomt. Kerkgebouw, de Bethelkerk in Sliedrecht. Maar je kan net zo goed ook bij dat woord denken aan de mensen die in die kerk samenkomen. De gemeente is op zich ook een kerk. En het is iets wat in onze eigen kerken wel een aangelegen punt is. Wist u dat sinds 1947 ons kerkverband van naam veranderd is? Voorheen Christelijke Gereformeerde Kerk. Maar dat hebben ze vlak na de oorlog veranderd in Christelijke Gereformeerde Kerken. Want iedere plaatselijke gemeente, zo was en is de overtuiging, is op zich een kerk. En wat is een kerk? Dan is het niet alleen een wonderlijk woord, maar ook een heel mooi woord als je de betekenis op het spoor komt. En de belijdeniscategezanten die de afgelopen jaren die 100 vragen hebben geleerd, die horen dat nog te weten. Wat betekent het woord kerk? Dat komt van een Grieks woord, kuriake. Daar zit het woord kurios in. Heren, zo wordt het ook in onze tekst vertaald. Kuriake, kerk, dat wat van de Heren is. En dan begrijpt u, dan denken we niet zozeer aan het kerkgebouw op zich, maar dan denken we aan die gemeente die in die kerk samenkomt. Dat is iets wat van de kurios is. Geldt dat dan, dominee, van ieder kerkmens afzonderlijk, automatisch, als die dan maar ingeschreven staat in het register van de gemeente, dan is die ook een van de club, dan hoort die er ook bij, dan is die dus ook van de Heren. Nou, daar weet u zelf het antwoord toch wel op, gemeente. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis heeft dat trouwens ook heel eerlijk gezegd in artikel 29 van onze belijdenis, dat in de kerk er ook een bepaald gezelschap van hypocrieten is. Daar moet je in iedere gemeente rekening mee houden. Mensen van wie Guido de Bray zegt, die zitten wel in de kerk, maar die zijn ten diepste niet van de kerk. Niet van harte. En daar moet je dus ook altijd rekening mee houden. Moet je ook altijd in de prediking rekening mee houden. Het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Maar terwijl je daar dus wel mee moet rekenen, er zijn hypocrieten, er zitten ook onbekeerden onder de prediking en die moeten ook geadresseerd en aangesproken worden. Maar als geheel, en dan kunnen de hypocrieten ook het karakter van de kerk ten diepste niet bederven, als geheel mag je van de kerk zeggen, dat is de kuriake, dat is het bezit van de kurios. Zo moeten we haar zien. Zo mag ze zichzelf zien. En zo ontmoeten we de kerk in feite ook in Romeinen 14. Waar Paulus eigenlijk namens alle gelovigen zegt, namens de kerk van alle tijden en plaatsen, een soort belijdenis aflegt. Als die aan het eind van vers 8 zegt, weet je wat nou van de kerk van Christus mag gelden? Zij dat we leven, zij dat we sterven, wij zijn van de Heere. Nou, dat is een tekst, een korte tekst, maar met een zeer diepe gedachte erin. En misschien dat iemand van ons ook al had gedacht, ergens doet het me ook denken aan dat begin van de catechismus, waar gesproken wordt over in leven en sterven het eigendom zijn van mijn getrouwe zalig maken. Nou, daar zullen we het vanmorgen ook over hebben. Die enige troost die een zondaar mag smaken, omdat hij een eigenaar heeft die eerlijk heeft betaald, gekocht en betaald met zijn eigen dierbaar bloed. Maar om dan vervolgens ook je af te vragen, wat brengt dat nou voor roeping met zich mee? Als dat nou waar is, als dat nou ook in de gemeente zo mag wezen, Afgezien van alle onderscheid die er is en allerlei mensen die niet op hun plek zijn, maar in het algemeen, dan zeg je, we zijn geroepen om ons leven toe te vertrouwen aan de Kyrios, als dat nou ook van die ander geldt in de gemeente. Hoe moet ik daar dan tegenover staan? Dat is ook iets wat Romeinen 14 dan behandelt. Nou, u ziet, gemeente, we zullen waarschijnlijk weer tijd tekort komen om al die vragen onder ogen te zien. Dus zetten we gauw het thema boven de prediking van morgen. De kerk is blijvend bezit van de Kyrios. Dat is thema voor de prediking in deze dienst. De kerk is het blijvend bezit van de Kyrios. Drie gedachten. Dat is een zaak van verdiensten. Dat is een zaak van vertroosting. Dat is een zaak van verantwoordelijkheid. Kerk, het blijvend bezit van de Kyrios. Zaak van verdiensten, van vertroosting, van verantwoordelijkheid. Nou, gemeente, wij zitten aan het eind van de Romeinenbrief. En u weet, aan het eind van elke brief van Paulus komt er een reeks vermaningen naar voren. Dat is in hoofdstuk 12, 13 redelijk algemeen gebleven. Maar nou snijdt Paulus in hoofdstuk 14 een bepaalde kwestie aan die speelt in de gemeente van Rome. En die kwestie die dreigt oneenigheid te scheppen tussen verschillende groepen mensen in de gemeente. En dat gaat over een bepaald gedrag van die mensen. Paulus noemt twee dingen. Hij heeft het over het eten van bepaalde zaken en hij heeft het over het houden van bepaalde dagen. En dat zal wel te maken hebben met al die oude wetten waar ooit de Joden zich aan hebben moeten houden. En waar misschien ook wel mensen dan in de gemeente van Rome nog altijd mee lopen, omdat ze uit het Jodendom tot het Christendom bekeerd zijn. U weet, er zijn in de Bijbel in het eerste deel van de schrift onder andere spijswetten te vinden. Wat mag een Jood wel eten en wat mag hij niet eten? En er zijn ook allerlei aanwijzingen voor het houden van bepaalde dagen. Bijvoorbeeld die beroemde verbodsdagen waar de profeten het over hebben. Nou, het kan best wezen, gemeente, dat dat in de gemeente van Rome dus een kwestie is geworden, omdat men onderling zich afvroeg, en waar moeten we ons nou eigenlijk als christenen aan houden, als het gaat om die oude Joodse Bijbelse inzettingen. Eigenlijk zou je zeggen, dat hoeft sinds Handelingen 15 geen probleem te zijn. Want men heeft al heel vroeg in de tijd van de apostelen deze zaak aan de apostelen voorgelegd. Ze hebben daar in de gemeente van Antiochië ook mee gezeten. Welke Joodse dingen moet je een christen opleggen? En toen hebben de apostelen daar een zeer ruim advies ingegeven, wat er in feite op neerkwam dat op een paar kleinigheden na een christen vrij is van al die inzettingen die in het Oude Testament voor het Joodse volk golden. Burgerlijke wetten gelden niet voor de christenen. Ceremoniële wetten zijn in de Heere Jezus vervuld. In die zin is de christen vrij van de wet. Maar toch zijn er kennelijk ook in de gemeente van Rome mensen die zijn blijven hangen aan het onderhouden van die specifieke instellingen. En die mensen, dat is wel heel opmerkelijk, die noemt Paulus in het begin van dit hoofdstuk zwakke gelovigen, degenen die zwak zijn in het geloof. En misschien dat dat al meteen iets is waar iemand vanmorgen moeite mee heeft. Ja, dominee, is het dan een ondeugd als iemand een stipt leven wil leiden? En wat is daar dan voor ergs aan? Al zou het niet meer verplicht zijn, maar dat je toch allerlei dingen nog echt letterlijk neemt en letterlijk uitvoert die je in Leviticus of in Numeri tegenkomt, kan dat dan kwaad? Op zich kan dat natuurlijk geen kwaad, gemeente. Behalve als een mens van het houden van regels zijn grond maakt. En iedereen hier weet dat dat natuurlijk een valkuil is geweest waar de Joden, u denkt aan de Farizeeërs, toch wel in terecht zijn gekomen. En vandaar dat Paulus het toch aandurft om hier te schrijven, als je nou al te zeer je richt op het gedrag van de mensen en wat ze dan wel mogen doen en niet mogen doen, voordat je het weet maak je daar een grond van, in plaats van je helemaal te richten op dat wat buiten jezelf ligt, wat in Christus ligt, dan noem ik dat zwak. Zwakke gelovigen. Want het grote geloof, het sterke geloof, dat richt zich geheel op wat van de Heere Jezus is. De verdienste van de zaligmaker. Intussen vergeten we natuurlijk niet dat Paulus die mensen die aan die regels blijven hangen wel beschouwt als ware gelovigen. Hij ziet het als een zwakheid, als een mogelijke valkuil, dat ze daar te veel in gaan zoeken. Maar hij gaat daarmee niet zeggen, ja, die mensen die zijn volgens mij helemaal onbekeerd. Nee, hij spreekt die Romeinen aan als sterke gelovigen, zwakke gelovigen, maar mensen die wat dat betreft dus wel een bepaalde manier moeten zien te vinden om met elkaar in die gemeente op de juiste manier om te leren gaan. En daar kom ik straks in het derde punt van de preek om terug. Het eerste wat we nu eerst gaan behandelen, gemeente, want dat is voor ons allemaal fundamenteel. Het eerste is dus dat we ons, net als de Romeinen, goed moeten realiseren dat niet je gedrag uiteindelijk je levensdoel en je levenskoers bepaalt, maar dat het gaat om je eigenaar. Heb je een band aan Christus? En dat is alvast iets, gemeente, wat ik u als een vraag meegeef en waar je jezelf op moet onderzoeken, jongelui. Heb je daar iets van geleerd? Uiteindelijk gaat het niet om wat ik doe of wat ik niet doe. Dat brengt me niet in de hemel en dat houdt me er niet uit. Hoewel ik natuurlijk wel geroepen ben om de zonde te haten en te vlieden. Maar wat is de grond van mijn zaligheid? Dat is het werk van de Heere Jezus. Behoor ik hem toe? Is hij mijn hoop en mijn toevlucht? En waar zoek ik dus mijn zekerheid? Zoek ik dat op het moment dat ik in de spiegel kijk? Zoek ik dat aan het eind van de dag als ik ga optellen en aftrekken wat ik allemaal gedaan heb? Of zoek ik het bij het kruis van Christus? Nee, het eerste punt, gemeente, is de verhouding tot de Kyrios. Ben je door het geloof aan hem verbonden en ben je zijn eigendom? En we zeiden net tegen elkaar, dat is dus om te beginnen, zo noemden we het eerste punt, dat is een zaak van verdienste. Iemand zegt, dominee, dat is vreemd, want het woord verdienste kom ik niet zo vaak tegen hier op de preekstoel. En dat heeft u toch ook net geprobeerd te vertellen. Het is nooit een zaak van verdienste als je erbij mag horen, als je mag weten dat je een toevlucht hebt en dat je zalig mag worden. Nee, dat is waar. En hadden we dat altijd maar heel helder voor ogen, gemeente. Dat je stipte leven op zich je er niet brengt. Dat je tranen en je gebeden en je gestalten en je goede werken op zich je er niet brengen. Omdat alles wat buiten Christus ligt, en dat is een heel verregaand woord wat ik nu ga zeggen, alles wat buiten Christus ligt, in Gods oog geen waarde heeft. En dan gaan alle onbekeerden die zichzelf proberen overeind te houden met hun eigen gerechtigheid op dit moment stijgeren. Zeggen, dominee, maar er zijn toch wel dingen waar een mens, nee, alles wat buiten Christus ligt, is in Gods ogen waardeloos. Staat dat? Nou, dat staat bijvoorbeeld in de laatste zin van Romeinen 14, gemeente. Vond u het ook een ingrijpend woord waar de ouderling mee afsloot vanmorgen? Dat is nogal wat daar staat. Maar dat moet je zo serieus en zo letterlijk mogelijk nemen. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Zelfs godsdienst die uit het geloof niet is. Zonde. God walgt ervan. Dat zou toch het leven van onbekeerd zijn ondraaglijk maken, gemeente, als dat vandaag aan je hart wordt toegepast. Dat je letterlijk op alles van jezelf, ook op je deugden en ook op je godsdienstigheid en op je kerkgang, de dood zou moeten schrijven om vandaag nog uitgedreven te worden tot de Heere Jezus. Dus geen verdiensten van mij. Maar als ik tot het kruis van de Heere Jezus gebracht word en daar ga zien wat de zaligheid van zondaren gekost heeft, is het toch een zaak van verdiensten, begrijpt u? Maar dan van zijn verdiensten. En wat Paulus in vers 9 vlak na onze tekst zegt. Christus is ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Die hele weg van naar beneden tot in de dood des kruises en tot in de hellevaart, om vervolgens verhoogd te worden. Die hele weg heeft hij nodig gehad om mensen te kunnen loskopen. Om het volk dat de Vader hem gegeven had, tot zijn volk te maken. In leven en sterven zijn eigendom. Begrijpt u waarom Paulus dat in vers 9 zo zegt? Dat hij beiden over doden en levenden zou heersen. Of die mensen die in hem geloven nou nog levend zijn en hier in de kerk zitten. Of inmiddels aan de andere kant van de Torbeckelaan begraven liggen. Ze zijn en ze blijven in leven en in sterven zijn eigendom. Want hij heeft eerlijk voor hen betaald. Hij is gestorven en hij is voor hen opgewekt. Iemand vraagt: dominee, dat is prachtig als je erbij mag horen. Om dat weer eens te horen vanmorgen. Maar hoe gaat dat dan als je daar nog geen deel aan hebt en je wilt er wel deel aan krijgen? Hoe komt een mens zover dat hij dan bij die curios, bij die heren mag gaan horen? En dat hij eerlijk het bezit wordt van die curios? Nou, gemeente, dat gaat niet zoals op de slavenmarkt in Syrië. Weet u wel, die schrijnende verhalen. Vrouwen en meisjes die daar verkocht worden voor geld om aan een of andere IS-strijder te gaan toebehoren. Dat is niet de manier waarop koning Jezus mensen gaat kopen. Nee, ik dacht, hoe zal ik de gemeente dat nou uitleggen? Toen dacht ik aan dat hoofdstuk uit het boek Genesis. Weet je wel, jongens en meisjes, waar die knecht van Abraham, Eliezer heet die, een hele lange reis gaat maken, omdat voor meneer Isaac een vrouw gezocht moet worden. En dat moet hij gaan doen in het verre Haran, waar de familie woont. En dan komt Eliezer in Haran en dan komt hij bij de familie. En dan komt hij ook in aanraking met Rebecca. En iedereen hier kent de geschiedenis. De manier waarop Rebecca dan wordt ingewonnen om mee te gaan met Eliezer vanwege de dingen die ze hoort over Isaac en de geschenken die ze krijgt namens Isaac. Die vrouw gaat uiteindelijk niet tegen wil en dank mee, maar die wordt ervoor ingewonnen om afscheid te nemen van haar eigen vader. Haar eigenaar zou je in die omstandigheden zeggen. Wie had het in haar leven voor het zeggen? Tot dusver haar vader. Ze krijgt nu een nieuwe. Isaac zal voortaan haar leven bepalen. En ze is het er van harte mee eens als ze op de kameel stapt en met Eliezer meegaat. Gemeente, vandaag krijgen we geen Eliezer op bezoek. En dan moet u zelfs ook niet denken aan de predikers van het evangelie die u de boodschap van Christus genade over proberen te brengen. Want ze staan slechts in dienst van een veel grotere en veel machtiger bruidswerver. Van wie u de komst vorige week is gepredikt op het Pinksterfeest. Wie is het, gemeente, die een mens gaat loshalen uit zijn oude omgeving? Wie is het die een mens onvrede geeft met het bestaan dat hij tot dusver heeft geleid? Wie is het die een zondaar zo ontdekt aan zijn nood en aan zijn dood en aan zijn verlorenheid, dat hij het er niet meer in uit kan houden en dat hij zin krijgt om mee te gaan, om een ander te gaan toebehoren? Het is God de Heilige Geest. Nou, die laat het vanmorgen via het woord gebeuren, gemeente. Om je voor de spiegel te zetten en je ook in je onbekeerdheid, als dat zo nog mocht zijn, je armoede en je schamelheid te laten zien. En om je ertoe te brengen dat je gaat erkennen wie je bent. Dat je gaat erkennen wat je kwijt bent. Dat je gaat erkennen het zelf niet te kunnen. Geen verdienste aan mijn kant. Ik ben in leven en sterven als ik niet bekeerd word verloren. Maar om je dan aan de voeten te werpen van die ander. Die ander die voortaan alles mag bepalen. Want als hij gedaan heeft wat Paulus van hem schrijft. Als hij voor mijn zaligheid over had wat verkondigd wordt. Gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Voor zijn kerk. Oh, dan mag u alles uitmaken. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wiens eigendom bent u, gemeente? Van welke verdiensten verwacht u het? Aan wie heb je het roer gegeven? Jonge mensen, kinderen, wie is de baas in jouw leven? Wie is jouw curios? Of ben je het zelf nog? Zalig als een mens mag leren wat een van de psalmen zegt. Dat je Sions vorst hebt leren erkennen voor je Heer. Vast op hem betrouwen. Maar het hem dan ook laten zeggen. Wat hij met je leven wil. Dat is, gemeente, vrucht van het werk van de Pinkstergeest. En daarmee keren we nog eens een keer terug, gemeente, naar vers 8. Want dan zegt Paulus dus die dit persoonlijk mag kennen, en hij gelooft dat de Romeinen dat ook mogen kennen, dan zegt hij, weet je wat daar nou de consequentie van is? Dat wij een curios hebben. Het zij dat wij leven, het zij dat we sterven, wij zijn van de curios. En daar worden twee dingen genoemd, gemeente, waar u allemaal mee te maken hebt. Beiden zullen ooit van ons gegolden hebben. Leven en sterven. We leven nu. We zijn allemaal wakker geworden vanmorgen. Je hebt gegeten en gedronken, naar de kerk gegaan. Je zit hier, je luistert mee thuis. Je ademt, je denkt. Je voelt je hart in je borstkas kloppen. Je leeft. Wel eens een wonder geweest dat je nog leeft, ondanks al je zonden. Maar de Heere spaart ons het leven. Nou, er komt ook een keer een moment, gemeente, dat we moeten sterven. Dat kan zomaar. Halverwege Parijs en Egypte. Het kan zomaar. Momenteel ligt iemand uit een andere gemeente van ons kerkverband in coma in een ziekenhuis in Nederland. Hersendood verklaard. Kom het. Dat iemand zo komt te liggen. Ja, ze verstapte zich in Israël tijdens een bezoek vorige week. Dan kan het zomaar eeuwigheid worden, gemeente. Maar al zou je nou van tevoren zien aankomen dat het sterven wordt. Je hebt een ziekbed van maanden, jaren misschien. Je kan je erop voorbereiden. Uiteindelijk zal het gaan om een enorme verandering. Als leven sterven wordt. Wat verandert er al niet als het zover is? Lichaam en ziel worden van elkaar gescheiden. Altijd samen geweest, al die jaren. En nou moeten ze zonder elkaar. En de wereld waarin je geleefd hebt, de plek waar je gewoond hebt, je moet er afstand van nemen. Je verdwijnt uit het land der levenden. En je betreedt een wereld waar je nog nooit geweest bent. Een geestelijke wereld. Met geestelijke wezens. Al het vertrouwde moet je loslaten. Wat een grote verandering, gemeente. En wat een ernst. Als we bedenken dat dat twee kanten op kan gaan. Eeuwig wel of eeuwig wee. Want dat is ook zo'n verandering. Alles hier is tijdelijk. Alles hier is maar voorbijgaand. Je kan zoveel jaar in een huis gewoond hebben en toch gaat het voorbij. Je hebt zoveel jaar bij een baas gewerkt en toch gaat het een keer over. Maar wat in de eeuwigheid geldt, geldt voor altijd. In de hemel, maar ook in de hel. En nou is, zegt Paulus, er één ding bij alles wat verandert op het moment dat je sterft. Eén ding wat niet verandert. Het zij dat wij leven. Het zij dat we sterven. We zijn van de Heer. Komt dat eigenlijk, gemeente? Dat dat als enige blijft. Nou, daar kan ik u drie dingen voor aanwijzen. Om te beginnen komt dat dus door de weg die de Heere Jezus voor die kerk van hem gegaan is. En ik haal nog een keer vers 9 erbij. Hij is gestorven, hij is opgestaan en wederlevend geworden. Hij heeft heel die route afgelegd. Eerst naar beneden, toen naar boven. Maar hoe diep ging dat naar beneden, jongens en meisjes? Toen de Heere Jezus nog bezig was om al die trappen van de vernedering af te dalen. Hoe ver is hij toen gegaan? Tot in het rijk van de dood. Nedergedaald ter helle. En hij is het rijk van de dood geweest. Hij is er ook weer uit tevoorschijn gekomen. Want hij is weder opgestaan en weder levend geworden. En dus hebben wij een antwoord op de spottende opmerking van de wereldling die zegt, er is er nog nooit een teruggekomen uit de dood. Hoe kun je daar als christen nou iets zinnigs over zeggen? Wat is er aan de andere kant? Dan zeggen wij, er is er wel een teruggekomen. Eén die is opgestaan en wederlevend geworden. En die op het moment dat een van de zijnen moet gaan sterven, in staat is om gids te zijn. Als de levende is die in staat om dan je hand te nemen en te zeggen, kom maar mee, ik weet de weg. En als hem die gestorven is, hij was ooit in die tunnel waar ik in moet, weet hij mij feilloos de weg aan te wijzen om naar het eeuwig licht bij God te mogen komen. In de tweede plaats komt het ook door het werk van de Heilige Geest, gemeente. Toch nog even weer die Pinkstergeest. Hoe komt het nou dat in leven en sterven de band aan de Heere Jezus hetzelfde blijft? Het komt door datgene wat die Geest gedaan heeft. Want wat doet de Heilige Geest met je als die je gaat wederom geboren worden en als die je bekering schenkt? Dan legt die Geest een onlosmakelijke band met de Heere Jezus. We zullen daar nou kort over zijn. U weet zelf wat voor Bijbelse beelden daarvoor gebruikt kunnen worden. Van een bruidegom en een bruid. U zegt die kunnen nog echt scheiden. Nou, dan zeg ik van de wijnstok en de ranken. U zegt die kun je nog van elkaar losmaken. Hoofd en lichaam. Als je dat uit elkaar haalt, is het afgelopen. Maar zo diep en intens is de band van Christus aan de zijne. Hij het hoofd. Zij het lichaam. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En als je dan nog eens een keer Psalm 48 vers 6 zingt. We konden hem vanmorgen niet zingen. Je kan niet alles laten zingen. Maar dan denk je ook maar aan de Heere Jezus. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Maar er is nog een derde antwoord te geven op de vraag hoe dat nou komt, dat dat zo onlosmakelijk is en zo onveranderlijk is in leven en sterven. Dat komt door de Heere Jezus, dat komt door de geest van de Heere Jezus. Mag ik er ook bij zeggen, gemeente, dat komt ook door de Vader van de Heere Jezus. Want hoe heten die mensen die het eigendom zijn van de Kyrios? Johannes 17 zou zeggen, dat zijn de gegevenen des vaders. Hoe heten ze in Hebreeën 2 als de Heere Jezus straks voor de troon van zijn vader zal staan en zijn kerk aan hem zal voorstellen? Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Ze waren van eeuwigheid in het hart van de vader. Hij legde ze van eeuwigheid in de handen van de zoon. En dus kan de zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid beloven. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Geeft dat ook geen troost, gemeente? Als je nou de verkiezing op de juiste plek zet en op de juiste wijze mag beleven, geeft dat geen troost? Dat je zegt, inderdaad, niet mijn gedrag bepaalt mijn eeuwige bestemming. Want voor mijn bekering konden mijn goede werken me niet in de hemel brengen. En Gode zij dank, na mijn bekering kunnen mijn overgebleven zonden me niet uit de hemel houden. Ik zal er geen vrijbrief om te zondigen van maken. Ik zal er niet op losleveren, omdat het toch niet uitmaakt. Ik zal juist ootmoedig en voorzichtig mijn gang gaan. Maar wel met de psalm op de lippen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Zo mag Gods volk leven, gemeente. Zo kunnen ze zelfs op het sterfbed zingen. Hij zal het voor mij volenden. Maar heeft u geen Kyrios? Wat mist u dan veel? Ik licht er dan vanmorgen maar één ding uit wat je dan mist. Dan mis je, ik gebruik weer dat woord uit zondag 1, dan mis je dus de troost in leven en sterven. Ook in het leven, hoor. Want u heeft ook wel eens een nare dag. En u heeft ook wel eens een keer tegenspoed. En jonge mensen hebben ook al wel eens tijden in het leven dat ze denken, hoe kom ik er doorheen? En je hebt mensen die ziek worden en die ziek blijven. Je hebt mensen die financieel aan de grond raken en allerlei problemen op hun pad vinden. En samen zitten we in een wereld vol met dreiging. De ene bom is nog niet ontploft of de andere aanslag dient zich aan. En het komt steeds dichterbij. Wat is een mens zonder Kyrios een ellendig en beklagenswaardig schepsel? En dan komt er ook nog een keer een moment dat hij sterft. En hij moet door de tunnel heen en hij weet de weg niet. Hij komt voor een rechterstoel te staan. Hij kijkt om zich heen, maar er is geen borg om voor hem te pleiten. Hij kijkt de rechter in de ogen en hij ziet vreemde ogen. Nooit eerder gezien. En dan gaat de rechter oordelen, gemeente. En dan oordeelt hij precies op de manier zoals je zondagmorgen vanmorgen is gepreekt. Al wat niet uit het geloof was in die 85 jaar is in de ogen van de Vader zonde. Durft u verder te leven, onbekeerde? Durft u vanavond nog te gaan slapen als dat de maatstaf is waaraan uw rechter u zal herinneren? Al wat niet uit het geloof was, is zonde. Weet je wat dan zo'n wonder is? Dat die Kyrios die u nog mist, onbekeerde vriend, dat u die vandaag nog kunt krijgen. U zit onder de prediking waarin hij u niet alleen wordt uitgeschilderd, maar ook wordt aangeboden. De bruidswerver stuurt knechten op pad om hem aan te prijzen, om hem aan te wijzen, om te zeggen, kom mee naar de meerdere Isaac. Verlaat, vergeet wat voorheen u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dienstbaar en begerenswaardig scheen. Kom mee en val de Kyrios te voet. En als iemand mocht denken, het is voor mij te laat, denk dan even een moment aan de man die deze brief geschreven heeft. Weet u nog? Hij heet hier Paulus, maar hij was ooit Saulus. Hij wou helemaal niet bekeerd worden. toch kon het. En hij leerde het ook vragen. Heere, wat wilt u met mijn leven doen? Gemeente, dus is het bezit zijn van de Heere Jezus is een zaak van verdiensten, zijn verdiensten. Het is een zaak van vertroosting. Eeuwige vertroosting voor wie je mag toebehoren. Maar we zouden in de derde plaats ook nog iets zeggen over verantwoordelijkheid. En dan gaan we vanmorgen nog twee kanten op met dat woord verantwoordelijkheid. Want dat kun je natuurlijk betrekken op hem, op de Heere Jezus. Wat geeft een mens nou voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heere Jezus als hij zijn meester is, als die zijn eigenaar is? Maar vervolgens kun je ook vragen, wat schept dat nou voor verantwoordelijkheid naar elkaar toe? In de kerk, in de gemeente. Nou, dan gaan we het dus toch even hebben over ons gedrag, gemeente. Je gedrag maakt je dus niet zalig, dat hebben we genoegzaam gehoord. Maar je gedrag moet wel bepaald worden door de Kyrios, dat hoort erbij. En Paulus wil in Romeinen 14 maar zeggen, hoe een mens dan ook leeft en wat voor keuzes iemand maakt na ontvangen genade, dat moet in ieder geval bepaald worden door de Kyrios. Maar dan stuiten we dus wel op een kwestie, gemeente, waar je met voorzichtigheid over moet spreken. Dan heeft Paulus het in Romeinen 14 over wat wij dan wel eens noemen middelmatige zaken. Kijk, er zijn dingen in het leven van een christen die voor iedereen volstrekt 100% duidelijk zijn. Is zalig worden een zaak van genade? Ja, zegt iedereen die werkelijk christen is. Is het woord van God, de Bijbel, is dat onfeilbaar? Ja, zegt iedere christen. En zo zijn er van die fundamentele waarheden, daar wordt niet over gediscussieerd onder Gods kinderen. Maar er zijn ook middelmatige zaken. Ten aanzien van mediagebruik heb ik Gods kinderen wel verschillende beslissingen zien nemen. Zondagsheiliging, ieder kind van God neemt het vierde gebod uiterst serieus. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Maar op kleine onderdelen maakt de een andere keus dan een ander. Liturgie. In Amerika en Korea is dat weer anders dan in Mozambique, is mij gebleken. En in Siberië weer anders. Dat zijn dingen, gemeente, daar staat ook niet alles tot de laatste punt en komma van in de Bijbel. Maar hoe moet je daar nou mee omgaan? Als er dingen zijn waarvan je zegt, ik zit te zoeken in de Bijbel, toch kan ik uiteindelijk niet precies vinden waar het om te doen is. Nou, zegt Paulus, als je dan maar biddend de beslissing in die zaak neemt voor het aangezicht van de Kyrios. Want je moet leven voor hem, desnoods sterven voor hem. Je bent in leven en in sterven van hem. Dus wat voor beslissingen mens ook moet nemen, wat voor keuzes die ook moet maken, en ook hele ingewikkelde keuzes in 2016, doe dat met een Bijbel in je hand. Doe dat met gevouwen handen. Ja, want je geweten laat je wat dat betreft ook nog wel eens in de steek, nietwaar? Kun je ook niet op blind varen, vooral niet in deze tijd waarin je ziet dat mensen steeds gewetenlozer worden en soms ook wel mensen zijn die met een stalen gezicht dingen gaan verkondigen. Bijvoorbeeld over homohuwelijk of andere dingen. En ze zeggen, nou, ik ben best christen, maar dat kan er wat mij betreft allemaal bij door. Want de liefde is voor mij de maatstaf. Je geweten, gemeente, is wat dat betreft ook een onbetrouwbare gids. Je moet dat met het woord van de Kyrios in de hand. En met je knieën gebogen voor het aangezicht van de Kyrios. Daar je beslissingen nemen. En dan kun je het ook aan een ander uitleggen. Als er dan gevraagd wordt, waarom doe jij zo? Waarom doe jij dat anders dan ik in de gemeente? kun je het uitleggen. Dat heb ik met het woord van de Heere en biddend om de leiding van de Heere gedaan. Maar, en dat is dan de tweede lijn waar we mee gaan sluiten. Daar moeten mensen dus ook wel toe bereid zijn, gemeente, in de kerk. Om daar dan ook eerlijk over te spreken. Praat u wel eens met elkaar over middelmatige zaken? Als je dezelfde curios dient, dan moet je elkaar toch kunnen vinden. En dan geeft dit hoofdstuk uit de Bijbel hele praktische aanwijzingen trouwens. Over de grondhouding waarmee je elkaar in de gemeente tegemoet moet treden. Die grondhouding is die van aanvaarden en niet bij voorbaat veroordelen. Grondhouding is ook probeer ergernis te voorkomen. En als er ergernis dreigt, spreek elkaar aan, zegt Paulus. Dan mag je het aan elkaar vragen. Lieve broeder, beste zuster, datgene wat u nou doet vandaag, morgen, heeft u dat aan de curios voorgelegd? U gaat anders om met media dan ik, maar die programma's die u kijkt, hebt u daar de curios voor kunnen danken? Datgene wat u eet of drinkt en de mate waarin dat gebeurt, heb je daar de curios bij betrokken? De kleding die je draagt, de tijd die je aan je hobby of je sport of je vakantie besteedt, weet de curios ervan? U ziet, gemeente, daar lopen ook weer hele praktische lijnen naar ons leven. Wie een curios heeft, heeft verantwoordelijkheid naar hem toe en ook naar elkaar toe. En misschien is het wel een goede gedachte om daar dan ook dit bij te zeggen. Als u de neiging misschien heeft om zich wel eens aan een ander in de kerk te ergeren, is het wel eens bij u opgekomen dat die ander geen bron van ergernis hoeft te wezen, maar dat die ander misschien wel iemand is die de curios u geeft als een oefening in geduld. En een oefening in verdraagzaamheid. En een oefening in broederlijke liefde. Dominee, maar als ik nou het gevoel heb dat die ander nog helemaal geen curios heeft, dat hij daarom zo leeft en dat hij daarom zo doet, en dat hij er daarom op losleeft, als hij nou nog helemaal geen curios heeft. U had het toch in het begin van de preek over hypocrieten? Die zijn er toch? Ja, maar ik zie maar aan wat voor ogen is, gemeente. Die gouden regel uit de kerkgeschiedenis geldt ook in Romeinen 14. Wat de mond belijdt. En wat het leven dan niet weerspreekt, daar moet je elkaar op aan mogen spreken. En als het leven dan wel weerspreekt, dan ook elkaar aanspreken. Maar hoed je vooral, zegt Romeinen 14, voor een oordeel. Dat oordeel over het hart en over het leven berust uiteindelijk bij iemand anders. Dat is ook wel een opluchting, gemeente. Je hoeft een ander niet te oordelen. Wij zullen allen geoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. En wat is dat dan zalig? Als je dat zegt en als je dan mag weten, als het moment komt, zal ik geen vreemde ontmoeten. Zal ik hem zien aan wie ik hier onder leiding van de Heilige Geest mijn levensroer, mijn hele levensschip uit handen heb gegeven. Maar dan ook helemaal, gemeente. We hopen er vanavond meer over te horen. Jezus is geen curios voor in een hoekje van je hart. Hij wil het helemaal hebben. En het dan voor altijd in bezit houden. En de kerk is er goed mee af. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen.